Dit is geen makkelijk lied. Maar het mooie, het is wel een hele mooie tekst. En je zult ook straks wel merken waarom. Ik heb wel wat tips. Als we aankomen bij zo min als de aarde, dat staat in dat eerste coupletje, haal daarna even adem. Zo min als de aarde, met bomen en dalen en bergen en stromen. Meneer Omen, die wil dat je dat allemaal in één adem zingt, maar gaan we niet doen. En elke keer op dat punt haal je even adem. Dat is misschien een beetje veel gevraagd, maar doe het maar wel. De hemel mag horen. Zullen we eens even proberen? 1 en 2. De hemel mag horen, maar luchtruim en wolken, zon, maan en sterren hebben geen oren. Zo min als de aarde, met bomen en dalen en bergen en stromen. Jij, mens, hebt de oren, het hart. Nu geef hem gehoor, wees niet langer in dromen, in vluchtige dromen verwacht. Ja, dat is een idee. En je hebt 5 coupletten om eraan te wennen. Maar gaat het niet, kijk lekker naar de tekst, het is prachtig. Hij leerde je vliegen, hij heeft je gevlogen, hij leerde je vliegen op eigen kracht. En denk dan maar eens aan het andere lied wat we zingen, die mij droeg op adelaarsvleugels. Dan zie je wat het verband is tussen de liederen in de dienst. Ik wens jullie een mooie viering.
Goedemorgen. Iedereen hier in het Johannescentrum of thuis via internet met ons verbonden. Welkom in de tweede viering in de serie Lofzangen. En daarin gaat onze gemeentepredikant Jesse de Bruin voor. En natuurlijk verleent het koor ook deze viering weer zijn medewerking. Deze keer horen en zingen we de lofzang van Mozes. De man die liever zweeg en anderen het woord liet doen, barst aan het einde van zijn leven uit in een lofzang en een donderpreek. Mozes, een zoeker, 40 jaar lang en soms ook een ziener, met in het hart de goddelijke vonk die hem gaande hield en die ook ons gaande houdt. Laten we als symbool van die vonk de paaskaars aansteken.
Laten we de Heer aanroepen om ontferming, om de nood van de wereld. En laten we zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Eeuwige God, hoe dorsten wij te weten wie u bent. Als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt. Hoe de sfeer op straat steeds harder wordt. Hoe op het wereldtoneel alleen het recht van de sterkste lijkt te gelden. En niet de stem van rechtvaardigheid en waarheid. Eeuwige, wij bidden u. Dat die stem niet verstomt. Niet stopt met ons aan te spreken. Dat dat hoge woord blijft klinken. God, wij zijn mensen, onze blik is beperkt. We zijn onderweg, maar kennen de eindbestemming niet. Daarom werpen we ons in uw armen. Open voor ons een begaanbare weg. Zie ons hier aan. Zie heel uw aarde. Help ons te leven naar u toe. Eeuwige, wij bidden u. Ontferm u over ons.
Thank you.
horen uit Deuteronomium. Op diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Mozes: ga het Abiram-gebergte in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Kanaan, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. Op die berg zul je sterven en met je voorouders verenigd worden. Zoals je broer Aaron op de Hor stierf en met zijn voorouders werd verenigd. Want bij het water van de Meribat Kades, in de woestijn van Sin, kwamen jullie tegen mij in opstand. In het bijzijn van heel Israël toonden jullie geen ontzag voor mijn heiligheid. Alleen van een afstand zul je het land zien dat ik hun zal geven. Je zult het niet binnengaan. Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël voor hij stierf. Hij zei: de Eeuwige verscheen vanaf de Sinaï. Zijn licht bescheen hen vanuit Seir. Met luister kwam hij van de bergen van Paran. Talloze engelen vergezelden hem. Bliksem flitste uit zijn rechterhand. Hij kreeg Israëls stammen lief. Hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en ontvingen zijn onderwijzing. Mozes gaf ons zijn onderricht als een kostbaar bezit voor Jacobs volk. Zo werd de Eeuwige koning van Jeshurun, terwijl de oudsten van het volk bijeen waren en de stammen van Israël zich verzameld hadden.
Thank you.
Wie, Jeshurun, wie evenaart uw God? Als een vorst rijdt hij langs de hemel en over de wolken om u te hulp te komen. Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij dreef uw vijand op de vlucht en droeg u op: vernietig hem. Israël mocht in vrede leven. Jacob woonde ongestoord in een land van koren en most, waarop dauw van de hemel neerdaalt. Wie is zo gelukkig als u, Israël? Geen ander volk liet de Eeuwige de overwinning. Hij is het schild dat u beschermt, het zwaard dat u triomfen brengt. De vijand moet uw macht erkennen. Hij zal het stof van uw voeten likken.
Gemeente van Jezus. Poeh, dat is een tekst die wel even binnenkomt. Zo met op ons netvlies al het geweld dat plaatsvindt in de wereld. En ik kom daar zo meteen op terug. Eerst wil ik jullie iets vertellen. En ik hoop dat jullie zo meteen begrijpen waarom ik het vertel. Het heeft iets te maken met dit boek. Het heet Over religie aan de liefhebbers onder haar beoefenaars. Van Harry Kuitert is het boek. Nou, en waarom laat ik dit zien? Het was het eerste theologische boek dat ik met enige interesse opensloeg. Althans, voor zover ik mij kan herinneren. Ik weet nog goed dat ik in bad zat toen ik begon met het te lezen. Ik weet niet of jullie ook wel eens lezen in bad, maar het boek heeft het overleefd, zo te zien. Volgens mij was ik toen 16. Ik had nog geen idee wie Harry Kuitert was. En dat maakte ook niet uit. Want het ging erom dat ik gegrepen werd door de manier van schrijven, door zijn kritische toon, zonder cynisch te worden. En hoe kwam ik aan dit boek als 16-jarige? Nou, iets daarvoor was mijn oma overleden. En ik weet niet meer waarom precies. Beetje vreemd misschien voor een 16-jarige, maar het enige wat ik van haar wilde erven was blijkbaar dit boek. Achteraf ben ik er verbaasd over, want het is heel symbolisch eigenlijk. Mijn oma kwam uit Zeeland en ze is daar streng gereformeerd opgevoed. Ze mocht bijvoorbeeld, dat is me altijd bijgebleven, ze mocht nooit naar de bioscoop en ook nooit naar het theater. En waarom dan niet, vroeg ik een keer aan mijn ouders. Waarom mocht oma vroeger als kind nooit naar de bioscoop? Nou ja, stel je voor dat je dan doodging, dan zou je rechtstreeks in de hel belanden. Dat was het idee. En mijn oma praatte wel eens over haar geloof, herinner ik me. En over vroeger. En natuurlijk baden we ook voor het eten. En haar gebeden herinner ik me niet meer. Ook niet wat ze precies allemaal zei, maar wel wat ze ermee wilde zeggen. Het is me bijgebleven hoe ze zei dat de Heer ondanks alles haar toch had gezegend. Hoe dankbaar ze hem was. Hoe goed hij is. En ik begreep als kind natuurlijk niks van deze taal. Toch is het me bijgebleven. Het is de taal van de lofprijzing. Een doorleefde lofzang. Lofzang uit het leven gegrepen. En daarom denk ik ook dat de woorden die we Mozes vanochtend horen spreken pas opengaan als je beseft hoe doorleefd ze eigenlijk zijn. Want na een lang leven van duwen en trekken, van worstelen met dat onwillige en lakse volk, met die God die voor Mozes een moeilijke rol had weggelegd, en met zichzelf, zijn eigen beperkingen, zijn eigen twijfels, zal Mozes nu eindelijk het beloofde land zien. Maar voordat hij die berg, de Nebo, beklimt, zegent hij eerst de stammen van Israël. Het is het laatste dat hij zijn volk nog mee wil geven, zijn erfenis. En voor en na zijn zegen looft hij God. Dat zijn de stukjes tekst die we vandaag hoorden. Die zegen zat daar tussenin. En Mozes bezingt hoe de Eeuwige hem is verschenen vanaf de Sinaï. Hij bezingt hoe de Eeuwige hem altijd heeft vergezeld in de woestijn. Zo heeft Mozes God ervaren in zijn leven. Daar komt deze lofzang vandaan, die jarenlange omgang met God. En nu denk ik ook terug aan de geloofsweg die mijn oma heeft afgelegd. Van een jeugd met een vader die erg zwaar op de hand was, naar een leven waarin kerk en geloof nog steeds belangrijk waren, maar waarin door interesse steeds meer ruimte ontstond. Uiteindelijk dus blijkbaar zoveel ruimte dat ze dit kritische boek van Harry Kuitert kon waarderen, blijkbaar. En het is nogal kritisch, want Kuitert die bevraagt alles van zijn oude geloof. Hij weegt het, desnoods stoot hij het af. Maar hij blijft er wel bij. Hij blijft er waarde in zien. En misschien herkende mijn oma zich wel in Kuitert, omdat ze een vergelijkbare weg hebben afgelegd. En ik denk dat mijn oma het leuk had gevonden dat ik uiteindelijk predikant ben geworden. Maar ze heeft het nooit meegemaakt. Het boek haalde ik pas na haar dood uit de kast. En pas op haar begrafenis, ik weet het nog goed, viel er bij mij iets op zijn plek van binnen. Ik weet het nog. We stonden op de begraafplaats bij haar kist. Volgens mij zei de dominee iets als dit, klassieke woorden. Tot stof zult gij wederkeren. Aan de aarde geef ik u terug, totdat Christus u zal wekken. En de tranen die stroomden over mijn wangen. En ik weet nog steeds niet of het tranen van geluk of van verdriet waren, want het was natuurlijk een verdrietig, emotioneel moment. En ik zag dat niemand in de rijen van mensen bij dat graf huilde. Wat gebeurt er nu met mij? Dacht ik. Ik zag het bruin van het stof op de grond, het groene gras, het blauw van de lucht, alsof ik met nieuwe ogen keek. De kleuren waren anders, sterker dan eerst. Er ging iets voor mij open, een mogelijkheid van iets nieuws, een mogelijkheid van God, zeg ik later. En wat er gebeurt met wat we nalaten, kunnen we niet controleren. Het geldt voor mijn oma, Mozes, jou en mij. Met zijn zegen geeft Mozes het beste van zichzelf aan het volk. Het is zijn erfenis, het resultaat van een jarenlange omgang met God. Hij heeft geworsteld. Hij is niet perfect geweest. Dit is het. Het beloofde land zal hij niet binnengaan. Hij krijgt het alleen te zien. En dan sterft hij. En nu is het dus aan anderen om door te gaan op de weg die hij is ingeslagen met zijn volk, met zijn God. Eigenlijk is dat hele boek Deuteronomium, waar de teksten van vandaag in staan, opgebouwd uit 3 grote speeches van Mozes. Eigenlijk is dat hele boek een aanmoediging om in zijn geest door te gaan. Mozes gaf namelijk het onderricht, het onderwijs van de eeuwige als een kostbaar geschenk aan zijn volk. En het onderwijs, zo staat er, werd dan opgeschreven in dit boek. Alles is dus bedoeld om ons te onderwijzen. Van lofzang tot donderpreek tot zegen. En vandaag hoorden we de lofzang die Mozes helemaal aan het einde van zijn leven zong. Die is waarschijnlijk opgeschreven door mensen die zich in een tijd van naderende crisis bevonden. Donkere wolken die pakten zich boven hem samen. Om dat volk, om Jezeroen heen, hadden zich grote rijken verzameld. Als aasgieren die wachten om hun prooi te grijpen. En dat woord Jezeroen is trouwens een soort koosnaampje voor het volk. Mijn rechtvaardige volkje, zou je kunnen vertalen. En juist in die dreigende en onzekere tijd werd deze lofzang opgeschreven. Ik denk dat het een manier was om houvast te vinden. Ook om om te gaan met de eindigheid die door die crisis boven het hoofd hing van die mensen. De sterfelijkheid. Het was een manier om houvast te vinden. En op deze manier wierp dit kleine, onbelangrijke, maar toch zo veelzeggende volkje zich in de armen van God. Er staat: God is een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. En voeg ik dan gelijk toe in mijn hoofd, met dat lied van Oosterhuis in mijn achterhoofd, als adelaarsvleugels. Maar goed, het is mooi. Maar vervolgens ontspoort deze lofzang in onze ogen toch behoorlijk. De eeuwige wordt bezongen, want hij gaf Israël de overwinning. Hij dreef uw vijand op de vlucht, droeg u op, droeg zijn volk op, vernietig hem. Ja, en nu de moderne staat Israël zich heeft ontwikkeld tot een genocidale staat, is dit nogal een pijnlijke en een ongemakkelijke tekst. En ik wil daar twee dingen bij zeggen. Ten eerste moeten we, denk ik, voorzichtig zijn om de moderne staat Israël niet gelijk te stellen aan het volk Israël dat we hier in de Bijbel aantreffen. Dan neem je een concept uit het heden, een natiestaat, en dat ga je inlezen in wat vroeger was, in de Bijbelse tekst. Dat moeten we denk ik niet doen. En ten tweede, aan deze lofzang van Mozes gaat ook een hele lange reeks waarschuwingen vooraf. Een donderpreek. Die hebben we vandaag niet gelezen, maar wel geprobeerd te laten klinken in dat lied van Mozes dat we zongen, de hemel mag horen. Nooit was het de bedoeling dat Jezeroen, dat rechtvaardige volkje, of welk volk dan ook, zich zou ontpoppen tot juist één van die aasgieren die andere volken bedreigt en vernietigt. Ik denk dat we deze lofzang moeten begrijpen vanuit de positie van de onderdrukte, de underdog. Een volk dat in crisis verkeert en zich bedreigd voelt. Die geweldstaal die zal altijd ongemakkelijk blijven voor intellectuele, nette christenen. Maar krijgt zo wel meer een plek in het geheel. Want het is doorleefd. Ondanks alles, ondanks crisis en geweld, toch God loven en prijzen. Wie is zo gelukkig als u, Israël? Zegt Mozes. Hij zegt eigenlijk tegen zijn volk: wat hebben jullie toch een geluk met die eeuwige? Op deze manier vindt het volk onder dreiging houvast bij hem. Goed, dat was toen. Hoe is het nu? zou heel veel over te zeggen zijn. Maar ik denk dit, in een wereld die wel voorbij de waarheid lijkt te zijn. In een wereld waarin nep nauwelijks meer te onderscheiden valt van echt, moet een nieuwe generatie houvast zien te vinden. Ik wil niet klagen, maar het is nog niet zo makkelijk. Geen wonder dat in generatie Z, dus die van na 1997, in vergelijking met de generatie daarvoor weer een kleine, bescheiden opleving van religie te zien is. Maar dan vaak toch wel van een stellige religie, met ook een stellige en uitsluitende waarheid, met een hoofdletter W dan. Maar eerlijk gezegd kan ik me er wel iets bij voorstellen. Met al die onzekerheid, dat je dan op zoek gaat naar houvast, naar een waarheid om je in, om je achter te verschuilen. Maar het maakt me ook wel eens bezorgd over de toekomst. Blijft er ruimte voor twijfel? Twijfel die net zo echt en doorleefd kan zijn als geloof, dat denk ik echt. Twijfel die God net zo goed kan behagen. Soms denk ik wel eens dat de meest gelovige mensen de twijfelaars zijn. Al is het geen wedstrijd natuurlijk. Achter de twijfel zit een hartstocht om te begrijpen, om God te kennen. Een hartstocht die ik ook bij Kuitert lees. Misschien kun je God ook wel eren met twijfel. En ondanks alle gereden twijfel zijn er, denk ik, ook momenten om op te staan. Om op te staan voor waarheid, voor rechtvaardigheid. Eergisteren en gisteren vond de generale synode van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, plaats. Een vergadering waarin, denk ik, oprechte mensen zoeken hoe we onze kerk in de toekomst vorm kunnen geven, kunnen leiden. Maar de kerk worstelt ook met het geweld van Israël, van de moderne staat Israël, moet ik erbij zeggen. In Gaza, nu ook nog in Libanon. En de kerk komt niet tot een eenduidige en diepgravende reactie. Daarom vond gisteren, naast dat gebouw waar die synode plaatsvond, in Lunteren, in het bos, in de open lucht, een alternatieve synode plaats. Een aantal betrokken kerkleden schreven daar de teksten die ze op dit moment van hun kerk verwachten. Echt luisteren naar Palestijnse christenen, die trouwens hun zusterkerken, de Europese witte kerken, al jaren oproepen om het geweld wat daar plaatsvindt scherper te veroordelen. Nu de kerk zo worstelt, wordt het misschien wel tijd voor een doorleefde lofzang. Want in de wereld is die dreiging van crisis voelbaar, ook in de wereld van nu. De kerk heeft te kampen met een eigen crisis van krimp, sluiting van kerkgebouwen. Juist nu is misschien het moment om God te loven en te prijzen, om hem te eren. En om ons zo in zijn armen te werpen. We zijn immers allemaal ergens naartoe op weg. Maar waarheen precies? Niemand kent uiteindelijk de eindbestemming. Alleen God weet dat. Hij die mij kende nog voor ik werd geboren. Hij die ons het leven schonk. Steeds weer schenkt, tot op de dag van vandaag. Niets anders kunnen we dan voor zijn aangezicht te leven, zonder te weten waar dat beloofde land is, hoe we het zullen bereiken. Misschien is dat juist wel de grap van het geloof. Het onzekere weten, al zoekend en twijfelend, toch hier en daar paaltjes in de grond slaan. In het bos misschien, als herkenningspunt. Hier was God in mijn leven. Hier voelde ik mij getroost. Hier was het nodig om op te staan voor waarheid en rechtvaardigheid. En hier laat ik mijn leven weer in zijn handen. Dat is wat mij betreft hoe de lofzang van Mozes vandaag de dag klinkt. En ik sluit af met een kort citaat uit een boek van een collega-predikant die schrijft over de toekomst van de kerk. En het heet Toekomst van de kerk, essay vol rouw en hoop. En in dat boek interviewt hij ook een aantal, hij noemt het kritische vrienden. Dat zijn mensen die hem een spiegel voor kunnen houden. En een van hem zegt het volgende tegen hem. Dat is een filosoof, journalist, trouwens ook heringetreden katholiek, Stefan Sanders. Hij zegt, jouw somberheid over de kerk is wel een teken van dorheid van geloof. Als er iets christelijks is, dan is het, zie, ik maak iets nieuws. Zie maar, het is al begonnen. Het gaat altijd achter jouw rug om. Dat is geloof. En mogen dat zo zijn.
bloemen. De bloemen die gaan vandaag naar Hedwig Olivier. Zij woont op dit moment in De Bilt, in het mooie huis daar, het oude Vratershuis, prachtig huis, waar ze nu ook, denk ik, het heel erg fijn heeft. En de bloemen die worden gebracht door Jan met een hartelijke groet van onze gemeente. Dan is de eerste collecte voor de wijkdiaconie, dus voor alle mensen die van onze gemeente hulp en steun nodig hebben. De tweede collecte is voor de opbouw van de wijkgemeente. Dus alles wat nodig is om de vieringen hier in de kerk en alle voorzieningen mogelijk te maken. En het offerblok voor Johannes in de wijk. Dat hoef ik niet toe te lichten. Dat is vorige keer al uitgebreid aan de orde gekomen. Maar wel een heel erg goed doel.
Laten we bidden. Lieve God, we danken u voor geïnspireerde leiders die een moreel beroep doen op de leiders en onderdrukkers in deze wereld en die zich uitspreken tegen oorlog, dood en verderf. Die zich durven uitspreken tegen het te pas en vooral ook te onpas gebruiken van uw naam en uw woord. We bidden om jouw nabijheid als wij, wereldburgers en wereldleiders, het zicht op uw beloofde land verliezen door hebzucht, eigenbelang, onmacht of angst. Geef dat we scheppers zijn van een wereld waarin we vorm geven aan uw visioen van recht en vrede en aan de heelheid van onze aarde. met oog voor de generaties die na ons komen. Lieve God, we bidden om jouw troostende nabijheid bij mensen die een geliefde verloren. Aan geweld, aan honger of aan ziekte. En dichter bij huis denken we aan de familie en bekenden van de heer Van der Lee, die op afstand betrokken was bij onze gemeente en die wordt gemist. Mogen zij zich getroost weten dat hij veilig bij u is thuisgekomen. Lieve God, in de stilte van deze ruimte, waar jouw licht kan komen, leggen we aan je voor wat anderen niet voor ons kunnen uitspreken. Hoor ons, als we samen het gebed uitspreken dat Jezus ons leerde en voorleefde. Onze Vader.
Zo aan het einde van deze viering horen we nog één keer Mozes in de woorden van Kees van der Zwaard. Nooit ben ik gij voorbij op de Nebo. Alles is begin en einde. Ik ben weer waar ik ben. Altijd weer die uittocht uit mijn moeder. Uit het water, uit mijn prinsdom, uit mijn woede, uit verdrukking, uit het angstland, uit vuur en wind en wolk, uit de woestijn. Mijn vandaag is van gisteren. Alles brengt mij nu op deze top. Uitzicht is mijn laatste grens, het punt dat ieder mens bereikt. De doodsrivier die je niet overkomt. Oogst volgt mijn verdwijnen op. Mijn woord vindt een nieuwe mond. Gij geeft mij de kus van thuis. Mijn laatste uittocht is mijn intocht.
Thank you.
Dan gaan we van hier met deze dankbare lofzang op onze lippen, maar niet zonder te vragen om de zegen van de eeuwige. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met jullie allen.